ongekend dat, dat er zoveel verdeeldheid heerst in de Eerste Kamer, zoveel splintertjes. Er liggen wel routes die het minderheidskabinet kan nemen in de Eerste Kamer. Maar je moet dus eigenlijk altijd zorgen dat die gespiegeld is aan die in de Tweede Kamer.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en premier Jette mag vandaag met de pet in de hand naar de Eerste Kamer. Maar wat is de macht van de Eerste Kamer nou nog werkelijk? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, we nemen dit op om dinsdag om 12:30. En dat betekent dat as we speak onze premier Rob Jette de regeringsverklaring aan het geven is aan de Eerste Kamer. En ik vroeg me eigenlijk af, we kennen natuurlijk de regeringsverklaring aan de Tweede Kamer. Die hadden we nou iets meer dan een maand geleden. Wat stelt dit precies eigenlijk voor?
Nou, dit is een beetje de Eerste Kamer die Tweede Kamertje gaat spelen. Vandaar mijn meteen de spraakverwarring al. Maar het is inderdaad zo dat premier Rob Jette samen met vicepremiers Dylan Jezielges en Bart van der Brink en de minister van Financiën Eelco Heijnen is afgevaardigd of uitgenodigd in de Eerste Kamer om daar de regeringsverklaring toe te lichten. Komt vaker voor. De eerste keer was al in 1926, zag ik even toen ik mijn research deed. Maar het is wel typerend, denk ik, voor de rol van de Eerste Kamer, die steeds assertiever wordt, steeds politieker. Eigenlijk alles wat ze niet horen te zijn, maar toch zichzelf toe-eigenen. Dat je nu ook dit debat hebt. En als ik zo deze ochtend de livestream zat te kijken, dan zie je dat ook gewoon terug in de inbreng van de politici die tot nu toe aan het woord zijn geweest. Paul Rozemuller van GroenLinks PvdA. Binnenkort Progressief Nederland. Of eigenlijk nu al Progressief Nederland. Maar ook in de Eerste Kamer is die naamswijziging er nog niet door. Maar ook bijvoorbeeld Ilona Lagas van BBB die aan het woord was. Paul van Meenen van D66. En Alexander van Hattem van de PVV. Dan zijn het toch allemaal eigenlijk stuk voor stuk inbrengen, toespraken in de Eerste Kamer die heel goed eigenlijk ook door een fractievoorzitter in de Tweede Kamer zouden kunnen worden uitgesproken. Van weet je, de Eerste Kamer noemt zichzelf altijd de chambre de réflexion. Nou, in dit debat is dat toch wel wat ver te zoeken.
We moeten zelf wat meer reflection hebben, onze Eerste Kamerleden. Nee, ik ben een beetje in de war, want inderdaad, de kerntaak van de Eerste Kamer is het controleren van de kwaliteit van de wetgeving die wordt gemaakt door eigenlijk de Tweede Kamer. Maar wat ik ook hoor van andere collega's op de Haagse redactie is dat eigenlijk de Eerste Kamer helemaal niks te doen heeft, omdat er ontzettend weinig wetgeving doorkomt. En aan de andere kant hoor ik dat ze zich eigenlijk iets te veel bezighouden met werk wat eigenlijk hoort bij de Tweede Kamer. Is er een verband tussen die twee verschijnselen?
Er is niet helemaal een verband tussen. Ik denk dat eerste punt, hè, ze hebben weinig te doen. Dat klopt. Er worden nou eenmaal weinig wetten gemaakt in Den Haag. Dat heeft toch te maken met het feit dat als je even helemaal naar de situatie rondom de kabinetten kijkt, dan is zo dat het kabinet Schoof, dat zat maar 11 maanden. En eigenlijk is het zo dat een kabinet vaak het eerste jaar ongeveer nodig heeft om al die plannen die in het coalitieakkoord staan, om die uit te werken, daar wetsvoorstellen voor te schrijven. Dat hele proces heeft gewoon tijd nodig. Plak daar pak een beet een jaar ongeveer voor. Dan komen die wetten dus naar de Eerste Kamer toe. Of dan zijn ze in de Tweede Kamer behandeld, gaan ze naar de Eerste Kamer. Nou ja, omdat het kabinet Schoof maar een klein jaartje heeft gezeten, is die wetgevingsmachine van dat kabinet nooit helemaal op gang gekomen. Zie bijvoorbeeld die belangrijke asielwetten van Marjolein Faber, de asielminister uit het kabinet Schoof. Mm-hmm. Nou, als je gewoon kijkt, die gaan pas over een week, 17 april uit mijn hoofd, in de Eerste Kamer worden behandeld. Dat betekent dus dat bijna 2 jaar na de start van het kabinet Schoof eindelijk in de Eerste Kamer voor ligt. Dat geeft wel aan hoe traag wetgeving soms gaat. Deze zijn wel vrij uniek, omdat die helemaal ook in de Tweede Kamer zijn uitgerekt, als het ware, om daar een lang debat over te voeren. Maar in ieder geval, het kost gewoon tijd om wetgeving naar de Eerste Kamer te brengen. Nou, dan valt zo'n kabinet snel. Dan is het dus een demissionair kabinet Schoof. Krijgen we een nieuwe Tweede Kamerverkiezing. Dat helpt niet mee om die Eerste Kamer zijn werk te laten doen. Namelijk het toetsen van wetten op de kwaliteit ervan. Want er zijn niet zo heel veel wetten om te toetsen. Daarnaast is het al jarenlang een soort sluipende gewoonte geworden in de Eerste Kamer om steeds politieker te worden. Je ziet het aan de manier waarop bijvoorbeeld begrotingen behandeld worden. Ook de Eerste Kamer tuigt dan hele expertvergaderingen op om een hele begroting door te spreken, die hiervoor misschien wel gewoon een hamerstuk was geweest. Dus dat het zorgt ervoor dat de rol van de Eerste Kamer steeds veranderd of anders is geworden.
En hoe verklaren Eerste Kamerleden dat zelf dan? Want die senatoren die zijn dus wel heel actief bezig met het doen van kamerwerk dat misschien meer past bij een andere kamer. Dit hoort eigenlijk gewoon wel bij onze kerntaak als Eerste Kamerlid. Ik voel me hier toe geroepen om hier zo grondig op in te gaan.
Eerste Kamerleden blinken echt uit in een soort Lubberiaanse taalgebruik om te vergoeilijken dat wat zij doen toch echt nog steeds wel bij die reflecterende rol past die hen is toebedeeld in het huis van Thorbecke. Terwijl dan als je iets verder doorvraagt, dan geven ze toch ook wel aan dat het allemaal wel steeds politieker is geworden daar. Het is denk ik een logisch gevolg van toch ook de versplintering in de politiek die je ziet. Vroeger, en dan heb je het echt over serieus ver vroeger, zeg de jaren 60-70, had een coalitie niet alleen in de Tweede Kamer, maar eigenlijk ook vanzelfsprekend dan in de Eerste Kamer een meerderheid. Dat is echt al een tijdje niet meer het geval. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kabinetten Rutte, daar komt ook de term geitenpaadje vandaan. Dat was premier Mark Rutte die in de Eerste Kamer allerlei meerderheden bij elkaar smeden om de wetgeving waarin de Tweede Kamer een meerderheid voor was, ook in de Eerste Kamer voor elkaar te krijgen en aangenomen te krijgen. En dat is eigenlijk, neemt dat nu, de moeilijkheid daarvan neemt alleen maar verder toe, omdat er natuurlijk een minderheidskabinet zit. Als je kijkt, het aantal zetels dat de coalitie in de Tweede Kamer van D60, CDA en VVD heeft, in de Eerste Kamer hebben die maar liefst 22 zetels. Dat zijn er echt heel erg weinig als je meerderheid van 38 moet halen. Dat is echt echt een heel groot gat.
Ja, en als we kijken naar die versplintering in de Eerste Kamer, dan lijkt dat ook bijna per maand toe te nemen. Want er is opnieuw een BBB-senator is er weggelopen daar. Dat was op een beetje een gekke manier. Ik geloof dat hij wel bij de BBB-fractie wilde blijven, maar geen BBB-lid wilde worden. Dus dat lijkt een beetje alsof je het uitmaakt met je vriendin, maar wel blijft samenwonen. Meestal werkt dat niet. En in dit geval ook niet. Weet jij meer van deze zaak?
Dat is wel een heel treffende vergelijking. Want dat is inderdaad wel de situatie zoals die was voor Robert van Gasteren. Een senator van BBB die op de bijzondere ledenvergadering van BBB anderhalf week geleden echt de kant van Mona koos, als het ware. Zij vond echt toch wel dat, of hij vond echt wel dat zij bij BBB hoorde. En dat de handelswijze van de Tweede Kamerfractie ongepast was. En hij zegt het ter plekke daar op het podium zijn lidmaatschap van de partij op. Maar gaf ook wel aan dat hij hoopte in de Eerste Kamerfractie te mogen blijven. Dat zou in theorie het mogelijk zijn. Een fractie is in die zin, kijk, ze hebben allemaal partijkleur, maar een fractie is gewoon een groepje Kamerleden dat bij elkaar zit. In theorie zou het mogelijk zijn dat je geen lid bent van de partij om wel bij die fractie van die partij mee te vergaderen. Maar dat komt in Nederland eigenlijk nooit voor. Dus Van Gasteren hoopte daarop. Maar Lagas, de fractievoorzitter van de BB in de Eerste Kamer, die wees hem de deur. En dat zorgde dus voor dat we nu in totaal in de Eerste Kamer vandaag in dit debat 20 sprekers, want er zijn dus 20 fracties, aan het woord krijgen. Het is gewoon ongekend dat er zoveel verdeeldheid heerst in de Eerste Kamer, zoveel splintertjes. Als je er even naar kijkt, dan heb je dus vijf losse losse fracties, eenmansfracties. De fractie Beukering, fractie Van der Zanden, fractie Van Gasteren, de fractie Visseren Haanmakers van de Partij voor de Dieren, hebben we wel eens besproken in de podcast, en de fractie Walenkamp. Nou, het is gewoon een duiventil eigenlijk, de Eerste Kamer. En nou, ze doen hun eigen naam er geen goed mee, denk ik. Tenminste, zelf als ik er van een afstandje naar kijk, is het eigenlijk gewoon een beetje beschamend.
En hoe heet het? Misschien is het ook zo dat als je meer fragmentatie krijgt, dat het dan ook politieker wordt. Want ook deze individuele senatoren moeten zich natuurlijk ook maar elke keer zien te onderscheiden en hun duit in het zakje doen. Toch ben ik benieuwd, hè, dat hoe die verhoudingen nu zijn in de Eerste Kamer. Hoe fijnmazig moet het huidige kabinet omgaan met die Eerste Kamer? Want het is in de Tweede Kamer al moeilijk genoeg om meerderheden te vinden. We hebben het de laatste keer besproken met hoe dat ging met de D66-minister Sjoerd Sjoerdsma. Maar in de Eerste Kamer zijn de verhoudingen misschien nogal complexer.
Dat is zo. En je ziet vooral, nou ja, dat hebben we in de vorige podcast over Sjoerdsma gezegd. Je kan niet in de Tweede Kamer op rechts een meerderheid zoeken om dan te denken dat je het in de Eerste Kamer op links kan doen. Of andersom. Nou ja, ik heb het idee, premier Jette zei er donderdag op zijn persconferentie nog wel wat over, dat die boodschap ook in het kabinet wel is ingedaald, dat dit niet heel handig was van Sjoerdsma. En dat dit niet is hoe je om moet gaan met de politieke verhoudingen, zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Als je gewoon even heel simpel kijkt naar die zetels in de Eerste Kamer. De coalitie dus van D66, VVD, CDA heeft er 22. Nou, als je dan GroenLinks, PvdA of Progressief Nederland erbij optelt, dan heb je nog maar 2 zetels nodig extra om aan een meerderheid te komen. Nou, die kan je dan altijd wel vinden bij bijvoorbeeld de ChristenUnie, Volt, 50PLUS, OPNL, de onafhankelijke senaatsfractie. Dan vind je altijd wel, en nog die 5 andere losse fracties. Ja. Dan vind je altijd wel dus je geitenpaadje, zeg maar, over in die zin dus op links. Hè, want je steunt dan op Progressief Nederland. Wil je over rechts, dan wordt het veel meer een vergaarbak, als het ware, van partijen waar je steun gaat zoeken. Dan kom je uit bij de BBB. Nu nog goed voor 11 Eerste Kamerzetels. Ja, 21 heeft er 2. De SGP kan je dan heeft er ook 2. En dan zou je met bijvoorbeeld 50PLUS... of nogmaals, een van die losse 5 verdwaalde senatoren, zou je het bijna noemen, zou je daar ook wel weer zijn. Dus er liggen wel routes die het minderheidskabinet kan nemen in de Eerste Kamer. Maar je moet dus eigenlijk altijd zorgen dat die gespiegeld is aan die in de Tweede Kamer. Ja, en dat is nog wel gewoon onwijs een taaie en complexe puzzel. Ja, en sowieso, ja, het is een beetje lacherig en misschien is dat niet helemaal een goede houding. Omdat het is het landsbestuur, het is een serieuze functie.
Het is om te huilen, Victor.
Maar ja, dat is het eigenlijk eerder zo, ja. En het gek of het suffen daaraan is denk ik ook nog gewoon dat de Eerste Kamer, ze nemen zichzelf altijd zo ontzettend serieus, maar dan maken ze er ook zo'n wanvertoning van. Dat blijf ik gewoon moeilijk verenigbaar vinden met elkaar.
Ja, dus de premier die staat nu zijn bijdrage te leveren. De regeringsverklaring, heel nederig. Hè, in deze prachtige zaal.
Is vanavond,
inmiddels ook helemaal geen mooie.
Niet nu, oh, sorry. Maar
in die prachtige zaal, die ook geen mooie zaal meer is. Want er zit nu in een of ander uitgerekt telefooncelletje of zoiets. Is het inmiddels echt een rommeltje in de Eerste Kamer. Maar ja, je moet toch altijd met de pet in de hand naar de Eerste Kamer toe gaan, hè, als kabinet. Ja.
Wat dat er gaat, de ambiance van de Eerste Kamer op dit moment past wel bij de uitstraling die de senatoren er zelf ook aan geven, doordat ze er zo'n wanboel van maken. Omdat inderdaad het in het nieuwe gebouw van de Eerste Kamer, dat is echt vrij wanstaltig. Terwijl de oude Eerste Kamer echt een zeg maar, die aan het Binnenhof echt schitterend gebouw is. Maar voor we hier een architectonische verhandeling gaan afsteken, vond ik het wel grappig dat vanochtend premier Jette al meermaals op zijn vingers werd getikt door Eerste Kamervoorzitter Meili Vos, dat hij wel een beetje zijn aandacht erbij moest houden. En dat was alleen nog maar in de ochtendsessie. Dat geeft ook wel aan hoe Nou ja, wat Jette zelf denkt van het feit dat hij de hele dag, inderdaad tot 's avonds laat vanavond, in die Eerste Kamer moet zijn. Weliswaar een beetje met de pet in de hand en een beetje nederig. Maar ook hij heeft de grootste moeite, in ieder geval deze ochtend, om niet af en toe even naar rechts te kijken naar Dylan Jezielkus, de vicepremier van de VVD. Of naar links met Bart van den Brink van het CDA een lolletje te trappen. Of even over serieuze zaken te spreken. Omdat nou ja, al die senatoren zijn gewoon gerust een half uur of meer aan het woord. Ik snap wel dat ze aandacht dan af en toe een beetje wegzakt, om eerlijk te zijn.
En als dan toch al zo echt afsluitende vraag. Volgend jaar zijn natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen. Dat is natuurlijk ook waar de Eerste Kamer opnieuw wordt gekozen, getrapt in ieder geval dan.
Ja.
Die verkiezingen worden dus eigenlijk voor het kabinet, ervan uitgaande dat ze dan nog zitten, ontzettend belangrijk.
Zeker. En dat hoor je ook echt in Den Haag al. Zelfs ook een beetje theorie dat het kabinet, het minderheidskabinet, het ook doelbewust een beetje rustig aandoet op dit moment met die wetgevingsmachine op gang krijgen. Zodat je de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in maart. Dan heb je in mei de stemmingen over van in de Provinciale Staten over de verdeling in de Eerste Kamer. Nou, je kan al uitrekenen wat dat wordt. En dan vanaf, ik geloof begin juni, wordt meestal de nieuwe Eerste Kamer beëdigd. En kan het zomaar zijn dat waar ze nu 22 zetels hebben, het er een stuk meer worden. Ik denk niet dat ze een meerderheid gaan halen. Maar een stuk meer worden, zodat je in ieder geval wat meer bewegingsvrijheid krijgt. Maar dit is natuurlijk wel de hoopvolle variant die je dan hoort in het minderheidskabinet. Want het kan ook zomaar zijn dat het minderheidskabinet wordt afgestraft natuurlijk al bij die verkiezingen in maart bij de Provinciale Staten. En dat ze in die zin nog verder van huis zijn of nog verder van een meerderheid zijn verwijderd in de Eerste Kamer. En dat zou het leven alleen maar moeilijker maken.
Dat wordt de dood of de gladiolen bij de Provinciale Statenverkiezingen voor het kabinet. Nou, en tot zover dan deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan het blauw duimpje omhoog. En dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.